Test.
Nou, meneer Veenstra, als u zegt dat alles klaar is, dan denk ik dat het precies tijd is om te beginnen ook. 20 uur. Een hele goede avond iedereen bij de jaarrekeningcommissie, de eerste van dit jaar op 2023. Ik mag helaas dit jaar niet de eerste commissie inleiden, dat is gisteren al gebeurd. Jammer. En dan beginnen we maar gewoon met de openingen en de mededelingen. Daar staat niks op de planning. Ik ga ervan uit dat daar ook niet meer iets voor is. Dan gaan we door naar agenda punt 2, het vaststellen van de vergaderorde. Ik kan me haast niet voorstellen dat die niet in orde is, maar dat is ook het geval. En dan kunnen we eigenlijk direct door naar agenda punt 3, de bespreking van de management letter interim controle 2022 en de in het collegevoorstel opgenomen reactie van het college. Ik zie geen nieuwe gezichten aan deze tafel, dus zoals gebruikelijk zullen we hem in 2 termijnen doen, waarbij u in elke termijn gewoon direct de vragen, zowel aan het college als aan de heer Vriese kunt stellen, de accountant die vanavond aanwezig is. Nou, ik zou eigenlijk vanavond eens aan een andere kant willen beginnen. En dan begin ik aan de linkerkant bij Dorpsbelangenhuizen, de heer Lekkerkerker.
Nou, voorzitter, dank u wel. Ik heb aardig wat vragen. Ja, die betreffen eigenlijk de punten die door de accountant zijn aangegeven en de reactie van het college daarop. Het eerste wat me opviel was dat er werd gezegd van de management letter en de reactie op zijn de laatste jaren steeds uitgebreider geworden. En dat is op zich een mooie constatering, maar eigenlijk aan het college bent u daar niet tevreden mee. En aan de accountant herkent u zich in dit beeld en is daar dan mogelijk een reden voor. Is er in 3.4 wordt er gesproken door de accountant, eigenlijk wordt er gezegd dat er een kader ontbreekt. En het college geeft aan dat het onduidelijk is welk kader het is. En ik zou eigenlijk aan de accountant willen vragen van, goh, wat voor kader bedoelt u hier? En het college, misschien is er geen tijd voor geweest, maar waarom u dat niet aan de accountant heeft gevraagd? 4.4 gaat het over het contract met de IT-leverancier. Ook hier lijkt het erop dat u elkaar, hoe zou ik het, dat u toch met elkaar enige discussie heeft. En de accountant zegt van, het is in ieder geval discutabel wat daar is gebeurd. Dus ook graag daar de toelichting van de accountant nog op hè, wat u nou daarvan vindt en de reactie van het college. 5.4, daar gaat het over controle op prestatielevering. Ja, moet u heel eerlijk zeggen, ik vind dat misschien wel het meest interessante, want de suggestie die hier toch een klein beetje ontstaat, is dat het veel werk gaat worden, terwijl de accountant volgens mij ook heel duidelijk geeft van hè, u hoeft misschien niet alles te controleren, maar bepaal dan in ieder geval hè, een soort ondergrens vanaf wanneer we in ieder geval standaard wel controleren. En ik wilde de accountant vragen of dat inderdaad het correcte beeld is, hè, dat er best wel ruimte is voor het college om te voorkomen dat we ieder wisselwasje gaan controleren. En aan het college zou ik willen vragen van ja, is dit nou niet juist een van die dingen waarvan we eigenlijk moeten zeggen, daar moeten we juist, gelet op ook het verleden, uiterst secuur op zijn. En ik wil niet zeggen dat u niet secuur bent, maar eigenlijk begrijp ik niet zo goed waarom hier nou discussie over is. Dan 5.6, daar zegt het college verbaasd te zijn over de bevindingen die worden gedaan. Omdat er wordt gezegd van ja, hier hebben we juist uitvoerig het een en ander beschreven. En ja, dan zou ik bijna aan de accountant willen vragen van goh, ja, dat is misschien wat direct, maar heeft u dan niet goed opgelet? Of is dat misschien ook een beetje discutabel? Dan 6.2, de logische toegangsbeveiliging. Dat is wellicht wat technisch, maar is het in afhankelijk van applicaties of het wel of niet mogelijk is om zeg maar een dergelijke autorisatiematrix op te stellen? Volgens mij, maar misschien ben ik daar te simpel en te eenvoudig, volgens mij is het toch gewoon een kwestie van welke medewerkers zijn bevoegd om in een bepaalde applicatie te werken. En of dat dan automatisch werkt of niet, dat zou toch niet leidend moeten zijn. Dus ook daar graag uw reactie op. En tot slot 7.3. Daar wordt gezegd, even kijken, dan moet ik even het stuk van de accountant erbij halen. Excuus. Die vraag, ik kan hem niet zo snel vinden. Ja, ook even voor de tweede termijn om ook de snelheid in uw vergadering te houden. Tot zover, voorzitter.
Die is daar helemaal voor geschikt. Dan gaan we door naar D66, de heer Baltus.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik was eigenlijk blij dat we aan deze kant van de zaal begon. Ik denk dan gaat een keer niet door de heer Corselius al het gras voor mijn voeten worden weggemaaid. Maar de heer Lekkerkerker kan er ook wat van. Want de eerste vraag van hem ging over inderdaad de eerste zin eigenlijk in de brief van het college. Het rapport wordt weer heel dik van de accountant. En ik vroeg me af, en dat is dus ook een vraag aan het college, is dat een waardeoordeel? Is dat een oordeel van dat kan eigenlijk wel wat minder of de accountant overdrijft hier wat of de overheid overdrijft hier misschien wat. Ik sluit me verder aan met de vragen over de WO en het ontbreken van een kader. Ook dat verbaasde mij dat het college daar eigenlijk niet helemaal begrijpt wat daar dan gevraagd wordt, welk kader. Dan 5.4. Ook daar werd al een vraag over gesteld door de heer Lekkerkerker, namelijk dat er geen beleid is op dit moment op dat punt. En dat ging over de factuurafhandeling en over het controleren daarvan. Ik heb dan nog wel een verdiepende vraag aan de accountant. Kunt u wellicht op basis van ervaringen bij andere gemeentes een advies geven of een beeld geven over wat een werkbare ondergrens zou zijn qua bedragen, waarboven dan wel die controle zou moeten plaatsvinden? En dezelfde vraag eigenlijk voor de uitzonderingen die in het beleid opgenomen zouden kunnen worden van de gemeente. Welke uitzonderingen zouden er op basis van uw ervaring bij andere gemeenten eventueel kunnen gelden? Voor het controleren van bedragen of facturen die onder die vastgestelde ondergrens liggen. En dat waren mijn vragen in de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Het CDA, de heer Dirksen.
Dank u wel, voorzitter. Ik beperk mij tot wat hoofdlijnen. In tegenstelling tot mijn beide voorgaande sprekers wil ik de accountant complimenteren met zijn uitgebreide, gedetailleerde en goed verzorgde verslag. Ik heb het echt met aandacht en met belangstelling gelezen. Ik heb een paar vaste punten ontdekt die ieder jaar of iedere keer terugkomen. Dat zijn dus de inkoop en de rechtmatigheidscontrole. Bij de inkoop valt me inderdaad op dat de accountant van plan is een onvoldoende of een goedkeurende verklaring te onthouden. Nou, dat is vrij ernstig als een accountant dat doet, terwijl de gemeente zegt er is niks aan de hand. Dat ligt nogal tamelijk ver uit elkaar. Het tweede wat ik bij de inkoop ook tegenkom is dat er weer gesproken wordt over een afdelingsgewijze inkoopfunctie. En dan denk ik even terug aan het rapport wat een tijdje terug verschenen is over de organisatiestructuur. En daarin werd gesproken over een hokjesgeest binnen het gemeentehuis. Blijkt die nog steeds te bestaan en is die van invloed op heel veel processen? Dan hebben we natuurlijk ook als vaste punt de rechtmatigheidscontrole. Ik meen te lezen dat de accountant iets minder negatief is over de voortgang die de gemeente in dit opzicht maakt. Er zitten een paar kleine punten in. Een paar andere punten die ik wel even noemen wat de bevoegdheden betreft. Ik lees ergens dat voor een bepaalde bevoegdheid 20 mensen geautoriseerd zijn, terwijl 3 zou kunnen volstaan. Mijn ervaring is dat zulke ruime bevoegdheidsverdeling over heel veel mensen, dat een beetje de kat op het spek binden is en dat allerlei mogelijkheden biedt tot, nou ja, in ieder geval het overschrijden van bevoegdheden. Nou, dan heb ik ook die autorisatie, zeg maar. Ik heb ook die matrix. Dat vind ik ook een vreemde reactie van het college, eerlijk gezegd. Want een matrix is toch niet anders dan een velletje papier met links de functies en rechts de namen. En daar zet je een kruisje wie wat mag. En of dat nou toepasbaar is in de automatisering, dat is dan eigenlijk een tweede. Dus met andere woorden, ik ga niet te diep erop in, maar dat zijn eigenlijk mijn hoofdpunten en daar wou ik het voor dit moment maar bij laten.
Dank u wel. Dan gaan we door naar dorpsbelangen. Transparant Huizen, de heer Honing. Excuus. U mag, de heer Honing, u mag het andere knopje ook indrukken.
Excuseer.
Ja, geen probleem.
Ja, oké. Dank u wel. Ja, ik denk dat dorpsbelang al geweest is. Gelukkig wel een aantal vragen die wij als Transparant Huizen ook hadden. Het maaien is ook aan die kant begonnen. Met betrekking tot de extra vragen die wij nog hadden is, omdat ik natuurlijk wel vrij nieuw ben. U gaf aan, ik zie niet veel nieuwe gezichten, maar ik zit wel nieuw hier. En daarin wordt aangegeven dat de raad een drietal keer bij 5.1 geïnformeerd gaat worden over de financiën. Ik weet niet wat het verleden was, hoe vaak dat toen ging, maar ik ga ervan uit dat gebeurt. Ik weet ook niet op welke wijze, of dat in de commissie komt of dat er los steeds een vergadering komt voor de informatievoorziening van de raad die tussentijds de financiële rapportage voorgelegd krijgt. Even zien. Factuurafhandeling is aan de rechterkant van mij gevraagd, dus ik denk dat straks voldoende uitleg gaat krijgen en anders zal het in tweede termijn meer vragen oproepen. Vast bedankt.
Helemaal goed. U krijgt zo meteen in de tweede termijn nog de kans om alle vragen te stellen die er overblijven. Helemaal goed. PvdA, mevrouw Lewin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn eerste en eigenlijk ook wel, denk ik, het belangrijkste punt. De andere noemde het ook al even, is op pagina 2 van de reactie van het college. Waarin wordt gezegd, die managementletter wordt steeds uitgebreider. Maar het college zegt ook, al deze zaken kosten veel tijd, vergen expertise die er niet altijd is. En dan even verder. Het wordt steeds moeilijker en kan ten koste gaan van het primaire proces. Dat wil zeggen, de diensten lees ik dan aan onze inwoners. En dat vind ik nogal een stelling. En daar zou ik graag van het collegekant een reactie op willen horen. En misschien ook wel van de accountant. Want moeten we ons dan grote zorgen gaan maken dat we hier zo onderbezet zijn of zo te weinig kennis in huis hebben? Dus ik vond dat een zorgelijke opmerking. Dus graag daar wat toelichting van het college op. Had ik ook de vraag, maar die heeft meneer Lekkerkerken al genoemd, dacht ik, dat kader van het college zegt, we begrijpen niet wat de accountant mist. Dus daar ook graag van beide kanten wat over. Dan... Ja, nog een vraag op pagina 4. Daar staat met de accountant zal overleg plaatsvinden over de op te zetten verbijzonderde controle waarvoor een andere accountant ingeschakeld zal worden om deze uit te voeren. Dat begrijp ik niet helemaal, daar wil ik graag nog wat toelichting op. En dan ook een toelichting, maar die is ook al eerder genoemd bij 5.4 over die factuurafhandeling. Dat hele stukje was mij niet heel erg duidelijk. En dan bij... ...5.6, ook al eerder genoemd, de reactie hierop van de accountant graag. Dat zover de eerste termijn.
Dank u wel. De VVD, de heer Ormel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, veel is al gezegd. En... Zoals gewoonlijk zitten mevrouw Lewin en ik ook weer op één lijn. En dat geldt ook voor de zorgen, zeg maar, voor de vraag over de zorgen die we hier moeten hebben. Dus aan de ene kant is ook wel de vraag aan de accountant van heeft het algemene beeld van, ook gelet op de vragen die net zijn gesteld. Is nou voor ons de reden, want u bent onze adviseur, dat we ons, moeten we ons nou extra zorgen gaan maken? In de zin van, is dit nou een rapport waarmee je zegt van, nou beste raad, ga nou maar eens dat college wat scherper op de huid zitten. Of is dit... Gewoon een beetje business, is het gewoon een beetje business as usual. Dit kun je verwachten bij een willekeurige gemeente. Dus daar wil ik graag wel een reactie op. Ik vond trouwens dat u ook een heel mooi woord geïntroduceerd hebt. Ik ga dat thuis ook eens gebruiken. Ik bedoel, mijn schuurtje staat nog vol met lege flessen. En als mijn partner weer eens vraagt van, goh, heb je die alles weggebracht? Dan zeg ik, nee, dat zit nog in een ontwikkelvacuüm. Met andere woorden, er is nog geen flikker aan gedaan. Dat is eigenlijk zo op zijn Hollands. Is dat ook de exegese die ik aan uw woord moet geven als het gaat om hoe we toe moeten werken naar die rechtmatigheidsverantwoording? Toch ook wel weer geschrokken van het feit dat we ook dit jaar weer geen goedkeurende verklaring kunnen krijgen met betrekking tot de rechtmatigheid. Is het dan, dat is een vraag aan het college, is het dan echt zo dat we een miljoenencontract gewoon één op één gunnen, dat we een telefoontje plegen naar de leverancier en zeggen van nou verleng het maar, dat daar helemaal geen aanbesteding, dat het niet tussen de oren zit, dat we dat gewoon hebben aan te besteden en dan zegt het college... In de richting van de accountant. En daar wil ik dan ook wel graag de reactie op hebben van de accountant. Van nou, wij vinden dat standpunt van de accountant wel discutabel. Want het bestond al op 1 januari. Daar wil ik graag uw reactie op. Overigens waren de afgelopen jaar, heb ik het laatst in het Middellands Bestuur, dat er 50 gemeenten waren die geen goedkeurende verklaring hadden voor de rechtmatigheid. Dus dat betekent toch dat wij bij de slechtste 15% zitten. En voor ons is het in ieder geval tenminste dan, als dit het perspectief is, in ieder geval het tweede achterin volgende jaar dat we geen goedkeurende verklaring krijgen voor de rechtmatigheid. Dus dat was eigenlijk een tweede. Als het gaat om, u verschilt nog wat van opvatting over die openbaarheidsparagraaf en het voldoen aan de wet openbare, aan de WO. Ook aan het college de vraag van, gaat dat lukken? Gaan wij ook aan die eisen voldoen? En wat doet u om die onduidelijkheid weg te nemen? En dan nog van beide kanten graag nog even een reactie op de onvolledigheid van de opbrengsten. Dat u die niet hebt kunnen toetsen. En het college, wat gaat u daaraan doen om toch wel te verzorgen dat de opbrengsten die u in de jaarrekening opneemt voor de Leges omgevingsvergunning en de Leges burgerzaken, dat we daar ook van overtuigd kunnen zijn dat dat ook inderdaad alle opbrengsten zijn. Dat we die ook binnen hebben gekregen die we moesten binnenkrijgen. Nou, daar wilde ik het nu even bij laten, voorzitter.
Leif Bruijs, de heer Koning.
Ja, voorzitter, dank. Dank ook weer aan de heer Friese voor zijn prachtig werkstuk wat hij heeft geleverd. Voor ons begon bij de management letter meteen het probleem al. Namelijk dat het inkoopdossier voor de zoveelste keer niet op orde is. En dat vinden wij nogal zorgwekkend. Normaal hadden we dat alleen het probleem met het sociaal domein, dat daar de inkoop niet van klopte. En nu komt er nog een IT-contract bij. De vraag is dan, waarom is het IT-contract niet aanbesteed? We willen grip krijgen op het sociaal domein. We willen zorgen dat we aan de aanbestedingsregels voldoen. Waarom dan dit contract niet? Op pagina 6, pagina 12, bij 6.1 staat aan hoeveel biobeleidseisen voldoet Huizen nu eigenlijk wel. Want we hebben het over 114 eisen, maar we voldoen niet aan alle. Maar ja, niet aan alle kan ook zijn dat we er aan 113 niet voldoen of aan 112 wel voldoen. Dan had ik ook over het WOO-kader dezelfde vraag. En bij 5.4, volgens mij is het zo dat de accountant aangeeft, maar dat hoor ik dan van de accountant graag, dat de verantwoordelijke budgethouder van de afdeling eigenlijk niet financiën hoeft te zijn. Maar ook iemand anders dan financiën kan zijn. Maar dat hoor ik dan graag van de accountant. En de vraag is, zijn er ook bij de overleggen met de accountant andere wethouders aanwezig dan alleen die van financiën? Dan bij 5.5, daar hebben we het over de kasinstructie. Die schuiven we al heel lang voor ons uit, maar wanneer gaan we die nou daadwerkelijk actualiseren? En verder zou ik toch graag een terugkoppeling zien van de nu aangegeven punten, als die worden verwerkt en verwerkt zijn, en welke punten er dan uiteindelijk nog overblijven uit het accountantsrapport, ook de betwiste punten. Tot zover.
Dank u wel. ChristenUnie, de heer Doorn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk zijn de meeste vragen wel gesteld, met name de bijdrage van de heer Dirksen. Daar herkennen wij ons al in wat betreft de vragen. Ook de vragen van mevrouw Lewin, daar waar het gaat over de reactie van het college met betrekking tot de capaciteit en de kennis. Dat is wat ons betreft is het ook wel een zorgpunt. De heer Ormel die sprak ook eventjes de zorgen uit over een aantal punten die iedere keer weer terugkomen in de rapportage van de accountant. En voor ons is dat ook wel een punt van hoe kan het nou dat iedere keer dus een aantal punten als hetzelfde terugkomen? Waar is dan de verbetering? Wanneer gaat die dan komen? Die eventjes en dan het laatste puntje, dat is misschien een beetje flauw, maar in de rapportage van de, of in de interimcontrole van de accountant, wordt 4.2 overgeslagen. Dat kan natuurlijk gewoon een puntje zijn van er is verkeerd doorgenummerd, maar het kan ook zijn dat er zomaar een paragraaf is weggevallen. Tot zover, dank u wel.
We gaan het zo meteen horen. GroenLinks, de heer Corselius.
Ja, dankjewel. Een aantal vragen aan het college en een aantal aan de accountant. Op de eerste plaats aan het college. Er wordt gesproken over die rechtmatigheidsverantwoording. Kunt u iets zeggen over de impact die dat heeft voor de organisatie? Want ik lees dat er de formatieplaats bij komt en dat er een projectplan ook in de maak is. Ook een vraag aan het college betreft de maatwerk. Op pagina, wat is het, pagina 3 wordt gesproken. Dat er mogelijk maatwerk komt voor het Huizenmuseum, de Zeisjesbergen en sportverenigingen. Kan het college daar iets meer over zeggen? Hoe dat, wat die instanties kunnen verwachten op dat gebied? Er wordt op pagina 4 wordt gesproken dat er mogelijk een overschot komt van de kosten waar het gaat om de opvang van vluchtelingen. Anders gezegd, er komt meer geld van het Rijk binnen dan er uitgegeven wordt. A, is dat zo? En B, wat gaan we daar dan mee doen? Op pagina 5 wordt gesproken door de accountant, dit is een vraag aan de accountant, over het ravijn in 2026. Kan die daar iets meer over zeggen? Want als ik kijk naar de september circulaire, dan zie ik geen, laten we zeggen, gigantische verlaging als het gaat om de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En zeker geen ravijn. Het zou meer een uitholling overdwars kunnen zijn, maar niet echt een ravijn. Maar misschien is daar nieuwe informatie over. Nou, de inkoopfunctie is al uit en tena besproken, dacht ik zo. Ik blijf inderdaad benieuwd waarom het college dat discutabel vindt, die opmerking van de accountant. Want ja, het is of zwart of wit. Of het is juist gegaan zoals het moet, of het is niet juist gegaan. Ja, dan nog een vraag aan de accountant. Op pagina 9 lijkt het erop dat de accountant min of meer pleit voor het hanteren van een ondergrens voor prestatielevering. Ik begrijp dat dat nu, laten we zeggen, steekproefgewijs vindt. Maar als je een ondergrens stelt en die is bekend, ja, dan is dat toch haast een uitnodiging voor fraude? Of zie ik dat verkeerd? Dan op pagina 9 en 10 wordt gesproken over het kasbeheer. Met name ook waar het gaat om het leefgeld voor de Oekraïnse vluchtelingen. Ik heb een groot aantal woensdagen daar met mijn neus bovenop gestaan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik verrast ben door, overtuigd ben van de zorgvuldigheid gedaan wordt. Het zijn altijd vier ogen die naar kijken en het ook controleren wat er uitbetaald wordt. Dus ik begrijp die opmerking niet zo goed. Wat ik wel begrijp is, en dat is de vraag dan aan het college, de opmerking van de accountant, dat er controle moet komen op de verblijfplaats, met name waar het gaat om de particuliere plekken waar Oekraïnse vluchtelingen verblijven. Kijk, Newport is heel handig, daar is voldoende toezicht op en dan weet je wie erin gaat en wie eruit gaat. Maar dat ben ik wel benieuwd hoe, of het college dat beaamt en of men ook dat gaat controleren. Dank u wel.
SGP, de heer Boersen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, er is niet zoveel meer overgebleven. Dat is op zich wel weer rustgevend. Als ik het verhaal bekijk, de stukken van zowel de accountant als van de gemeente, dan constateer ik dat wanneer je bezig bent in een proces die steeds dieper gaat, daar, dat zie ik ook gebeuren in zeg maar het verslag van de accountant. Dus ik ja, ook wel graag de reactie van het college daarop. Want het is op zich natuurlijk toch wel een teken dat heel veel dingen goed gaan. Want dat bevestigt de accountant denk ik wel. Dus dat is goed nieuws. Hè? Dus het is wat ons betreft is het een pre dat heel veel dingen goed gaan. Dus dat we die signaleren en dat steeds verder verfijnen is een goed punt. Dus graag daar een reactie op, of u dat ook zo bekijkt. Als ik in algemene zin kijk naar zowel het stuk van de accountant als de reactie van of namens het college, dan zie ik iets waar we natuurlijk een aantal jaren al over spreken, een organisatie die piept en kraakt, waardoor, en dat wordt denk ik duidelijk toegelicht en opgemerkt, als je extra taken hebt, er andere dingen blijven liggen. Dus dat is van belang. Dus het is denk ik van belang dat ook vanuit het college er zicht is hoe we nou uit dit dal gaan komen en of dat inderdaad lukt. Er is genoeg gezegd, denk ik, over die inkoopfunctie toch wel een reflectie van het college op het feit dat als ik de reactie lees, dan denk ik juist onderstreept dat wat de accountant zegt. Want er staat inderdaad, er zijn mensen geweest en die mensen waren aan het eind van het jaar ook weer, nou niet keurig netjes, maar die waren ook wel weer vertrokken. Dus het is tijdelijk opgelost geweest en het probleem is daarmee nog steeds daar. Dus dat is denk ik de zorg. Ja, hoe krijgen we de organisatie op orde? Dus ik zie aan de ene kant complimenten en aan de andere kant blijven er uitdagingen in het hele traject in de volle breedte. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Dan zou ik willen beginnen met de reactie van de accountant, de heer Vriessen.
Ik was er al bang voor dat u dat ging zeggen, voorzitter. Dank voor alle vragen. Ik begin even met... Er zit een aantal rode draden in. Zoals u weet, naar goed gebruik sla ik altijd één of twee vragen over in de beantwoording. Maar ik word ongetwijfeld door de leden van de commissie wel gecorrigeerd op het moment dat dat ook vanavond weer gebeurt. Ik begin even met de algemene opmerking dat de managementletter steeds langer wordt. En als je pagina's kunt tellen, sommige accountants kunnen blijkbaar geen paragraafnummers tellen, dank voor de opmerking meneer Doorn, dan is inderdaad technisch gezien de constatering dat het aantal pagina's van de brief steeds langer wordt. Aan de reacties van de commissieleden merk ik dat dat wisselend gewaardeerd wordt. Maar het is wel een uiting van eigenlijk de rode draad in deze brief, namelijk dat de complexiteit in de omgeving steeds groter wordt. Of het nou gaat over het inkoopdossier, als het gaat over sturing op IT, als het gaat over sturing op het sociaal domein, de rechtmatigheidsverantwoording, opvang van Oekraïners, de naweeën van corona, het steeds maar weer uitstellen van de omgevingswet, de lijst is eindeloos. Meneer Boersen neemt daarvoor de woorden het piept en kraakt in de mond. En dat is natuurlijk ook het beeld, hè? U hebt daar onderzoek naar laten doen. Dat is natuurlijk ook het beeld wat daaruit wel naar voren komt. En daar is ook wel op onderdelen versterking toegezegd. CQ, daar is budget voor vrijgemaakt. Maar de terechte opmerking is ook dat als het bijvoorbeeld gaat over het inkoopdossier en de inkoopfunctie, dat die versterking wel is gezocht en gevonden, maar dat die niet blijvend is gebleken. En juist op een dossier als inkoop, en ook in de collegereactie kunt u lezen, je moet kijken naar een periode van 4 jaar. Ja, dat betekent dus dat dat ook een kwestie is van lange adem om ook daadwerkelijk blijvende verbeteringen te realiseren. Dus dat is even, schot voor de boeg, even de rode draad in de brief. Die opmerking werd gelukkig ook gemaakt. Kijk, accountants zijn altijd heel erg goed in opschrijven wat er allemaal niet goed gaat. Alles waar ik dus niks over schrijf, dat gaat dus wel goed. Voorzitter, is ook een opmerking die ik wel graag wil maken.
De heer Ormel. Mag ik hier op één aanvullende vraag stellen?
Ja,
u zegt van in zijn algemeenheid de omgeving is complexer geworden. Steken wij dan, of kunt u in ieder geval in uw beantwoording straks nog even ingaan op, steken wij daar dan over, zijn wij dan gewoon gemiddeld, want heeft iedereen daarmee te maken? Of is het voor ons extra reden om ons daar zorgen over te maken? Dus in die zin van, want u bent onze adviseur, hoe scherp moeten wij het college hierin volgen?
Over de mores in dit huis en over hoe scherp u het college wil bevragen, daar ga ik niet over. Dat weet u, meneer Ormel. Het beeld is wel dat alle middelgrote en middelkleine gemeenten, gemeenten van vergelijkbare omvang, worstelen met deze complexiteit. Met de specialistische kennis die daarvoor nodig is. Met een aantal schaalelementen. Dus in die zin is dit een worsteling die ik op veel meer plekken tegenkom. Wat ik wel lastig vind in het verhaal is dat met name de arbeidsmarkt u wel heel erg dwars lijkt te zitten. Want het invullen van vacatures, u volgt ongetwijfeld de gemeente ook via sociale media, u ziet regelmatig vacatures voorbij komen. Sommige worden ingevuld en bij anderen blijkt dat lastiger te zijn. En dat is een probleem waar ook heel veel van uw collega-gemeenten tegenaan lopen. Dus in die zin bent u daar niet in uniek. Maar op een gegeven moment, en ook die opmerking werd gemaakt, is het wel tijd om door het dipje heen te gaan en weer te gaan bouwen naar de toekomst. Maar daar zijn wel mensen voor nodig. En dat begint op inkoop. Ik wil één ding even, als het over het IT-contract gaat, wel even heel duidelijk maken. Meneer Koning was daar volgens mij het meest expliciet in. Het college is niet over één nacht ijs gegaan om te zeggen van goh, we verlengen maar gewoon een contract en we bellen maar gewoon iemand. Dat is niet aan de hand. Dat was overigens de opmerking van meneer Ormel, dat weet ik. Hoe is het proces gegaan? Is als volgt. En ik zal even schetsen wat enerzijds de geschiedenis is geweest en anderzijds wat de regelgeving is. Als het gaat over het IT-contract waar we het hier over hebben, dan gaat het over een contract waarvan buiten kijf staat dat het aanbesteed zou moeten worden. Er is in de organisatie, en dat is al in een vrij vroeg stadium, ongeveer anderhalf jaar voordat het contract zou aflopen, is er een gesprek gaande van, en dat was midden in coronatijd, met alle lockdowns en noem het allemaal maar op, die er gaande waren, heeft het college een besluit genomen. Daar zijn ook argumenten ondergelegd van, ja, nu aanbesteden, dat is toch wel heel erg lastig en ingewikkeld. Vanwege de lockdowns, maar ook vanwege alle organisatieontwikkelingen op dat moment. Ook in relatie tot de inzet die nodig was om de coronaperikelen te lijf te gaan. Maar ook de in aantocht zijnde omgevingswet. Het college heeft, en ik heb wel begrip voor dat standpunt, hoewel ik dat bijna politieke uitspraak mag vinden. Het gezegd van ja, dat levert gewoon een aantal risico's op in de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeente Huizen. Dat besluit is destijds genomen. Alleen binnen de aanbestedingswet is het zo dat op het moment dat je een dergelijk besluit neemt, is er een procedure om te zeggen van ja, dat moet je dan ook wel, dat voornemen tot gunning. Hè, we noemen het, dat is in feite vrijwillige transparantie vooraf, hoewel er niks vrijwilligs aan is. Dat is precies wat het is, vrijwillige transparantie vooraf. Nou, het college heeft gezegd, nou dat gaan we doen. Alleen die publicatie heeft geruime tijd op zich laten wachten. Vrijwillige transparantie vooraf is wel vooraf. Dat is dus niet in oktober 2022. Dat heeft mij ertoe, uiteraard na consultatie met specialisten op dit vlak, toegeleid om in ieder geval voorlopig als standpunt in te nemen dat tot het moment dat die publicatie heeft plaatsgevonden, de lasten op dat contract niet in overeenstemming met de aanbestedingswet tot stand zijn gekomen. Het college zegt van ja, maar wij hebben met terugwerkende kracht die publicatie verricht. En dus vinden wij dat die terugwerkende kracht tot 1 januari 2022, de ingangsdatum van het contract, zou moeten gelden. Nou, ik ben geen jurist, dus ik heb ook het college in die zin uitgenodigd van goh, hè, op het moment dat daar andere specialisten zijn die zeggen van dat dit past binnen de kaders van de aanbestedingswet, dan ga ik daar met alle plezier over in gesprek. En dat is, voor zover de wet hint dat we het op dat punt niet helemaal eens zouden zijn. Maar volgens mij zijn we het op dat punt zijn we het onderling wel eens. Alleen de weging van de feiten ligt wat anders. De wet ook een aantal keren gevraagd naar de wet open overheid. Dat is ook zo'n complex dingetje. Die kwam 1 juli 2022 de eerste twee tranches van de wet werden ingevoerd. Dat had wel een aantal consequenties. Die consequenties zijn in een aantal opzichten ook nog lang niet helemaal duidelijk en uitgewerkt, omdat alle materiewetgeving, omdat een deel van de materiewetgeving nog moet worden geconcretiseerd. Nog gewoon een aantal tranches gaan volgen de komende jaren. Dat is een proces van jaren. Maar ondertussen is wel het uitgangspunt, het basisuitgangspunt van de wet, namelijk alles is openbaar tenzij, wel van kracht geworden. Dat betekent, en dat geldt net als met de algemene verordening gegevensbescherming, dat je nooit iets niet openbaar mag maken, maar dat je als college, als organisatie, een afwegingskader moet hebben, een belangenafweging moet maken waarom je bepaalde besluiten neemt. En dat is het kader wat we hier bedoelen, namelijk. En dat is voor een deel ook iets wat, denk ik, op de weg van de raad ligt om daar iets van te vinden. Maar maak met elkaar afspraken over, ja, hoe willen we daar binnen de gemeentehuizen mee omgaan? Hè? En de wet is in die zin iets minder vriendelijk geformuleerd, in de zin dat het minder beleidsvrijheid geeft dan de AVG. Maar er zijn wel degelijk een aantal keuzes en een aantal afwegingsmomenten die binnen de wet open overheid te maken zijn. Nou, en dat is de uitnodiging die ik doe, hè, van bespreek met elkaar dat kader, zodat die belangenafweging en de kaders waarbinnen die belangenafweging wordt gemaakt ook voor iedereen helder zijn.
Meneer Vriesen zag mijn lampje eerder dan u. Geeft de wet daar dan helemaal geen kaders voor? Wanneer dus wel moet openbaren en wanneer je iets in vertrouwen kan behandelen?
Nou, de wet geeft daar in die zin wel een aantal kaders voor. Maar de wet zegt op een gegeven moment ook, het is een afweging van belangen. En opnieuw komt dan de invulling lokaal te liggen, maar wel binnen de kaders van de wet. Want u kunt niet beslissen van we doen alles onder geheimhouding. Hè, daar zijn gewoon een aantal redenen, een aantal motieven, waar, bijvoorbeeld privacy, waaronder je kunt zeggen van ja, en dit maken we dus niet openbaar, of we maken slechts delen openbaar. Nou, maar ook dat is weer een afweging. Als je zegt van kun je delen openbaar maken, is dat dan wat je doet of hou je het hele stuk achter? Hè? Of ga je een uittreksel publiceren? Nou, dat zijn allemaal afspraken die je lokaal kunt maken. Hoe wil je daar met elkaar mee omgaan? Nou, en dat is het gesprek. Hè? Maar nogmaals, hè, de wet is een half jaar oud. De invoering gaat nog een jaar of 3-4 duren. Voordat alles er is, maar maak aan de voorkant wel dat kader, zodat je in ieder geval met elkaar afspraken maakt over hoe je hiermee om wil gaan. En dat is de uitnodiging die ik doe. De zorgen over de capaciteit op de inkoopfunctie heb ik al even benoemd. De rechtmatigheidsverantwoording. Het heeft een tijdje geduurd, het is een paar keer uitgesteld, maar in 2023 gaat het er dan toch van komen. Wat betekent die rechtmatigheidsverantwoording is niets meer en niets minder dan dat het college niet alleen verantwoordelijk is voor het rechtmatig handelen binnen de organisatie, maar zich daar ook expliciet over gaat verantwoorden in het jaarverslag door middel van de collegeverklaring. En dat betekent dat mijn rol in die zin gaat veranderen, dat ik van zelf vaststellen of er sprake is van rechtmatig handelen, ga toetsen of er binnen de organisatie voldoende controles zijn uitgevoerd om dat rechtmatig handelen in feite aan te tonen. Dat betekent dus dat er een stukje werk bij mij weggaat, maar tegelijkertijd ook weer voor terugkomt, maar dat er wel in ieder geval in de organisatie werk bij komt. Roep ik eventjes de complexiteit en de capaciteit binnen de gemeente weer even in herinnering. Want ook dat levert opnieuw een capaciteitsvraagstuk op. De gemeente Huizen heeft de afgelopen jaren voorzichtig aan een aantal stappen ingezet. Procesbeschrijvingen, ook op andere onderdelen, zoals subsidies, werd daar ook al een opmerking gemaakt in de collegereactie. De procesbeschrijvingen zijn aangescherpt, zijn vernieuwd. Er zijn een aantal controles ingericht, in het sociaal domein waren die er al. En dat wordt stapsgewijs wordt dat uitgebreid. En dat moet toegroeien naar een samenhangend geheel. Nou, zover is de organisatie op dit moment nog niet. Maar het is inmiddels wel 2023. Dus het tempo is in die zin kan wel een beetje omhoog. Om uiteindelijk straks aan het eind van het jaar op tijd klaar te zijn. Nou, dat besef is er, dat urgentiebesef is er, maar dat loopt ook wel weer gewoon tegen een aantal capaciteitsvraagstukken aan. Van ja, heb je voldoende capaciteit om dat te doen? En vandaar dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om dat uit te besteden. En dat was de vraag van mevrouw Lewin. Ik ga ervan uit dat dat de achterliggende vraag is. Ja, daar moet dus wellicht een andere accountant of in ieder geval andere expertise voor worden ingehuurd, want het mag niet aan de controlerend accountant worden uitbesteed. Want dat zou namelijk betekenen dat ik eigenlijk het interne controledossier opnieuw ga beoordelen in het kader van mijn rol in de jaarrekening. En dat zou een vorm van zelftoetsing zijn. Dat mag niet. Maar het levert wel weer inderdaad een extra hobbel op binnen de organisatie. Opmerking die ook vaker terugkwam, dat ging over de prestatielevering. Dat is een soort van accountantsopmerking. Waar het met name om gaat is hoe heeft de organisatie vastgesteld en gedocumenteerd dat de prestatie die tegenover een inkoopfactuur staat ook daadwerkelijk geleverd is. Die discussie is niet nieuw. Die voeren we al een aantal jaren, ook hier. Hoe doe je dat nou eigenlijk? In het sociaal domein was die nog het meest complex. Hè, want de relatie tussen cliënt, zorgaanbieder en gemeente, die was niet één op één. Maar dat zat in een driehoeksverhouding, waardoor dat zicht er niet was. Nou, daar zijn oplossingen voor bedacht. En dat noemen we productieverantwoording. Maar op andere terreinen is die oplossing er niet. Maar hebben we wel gezegd, van, ja, de documentatie moet wel op orde zijn. En het gaat dus niet over het feit of er in het proces daadwerkelijk wordt vastgesteld of de prestatie geleverd is. Want daarvoor is er gewoon met de prestatieakkoordverklaarder een proces. Waar het wel om gaat is, kan ik dat achteraf ook vaststellen? Met andere woorden, het gaat om de documentatie ervan. Zie ik inderdaad de reactie vanuit de organisatie. Ja, dat is heel veel werk. En tot op zekere hoogte klopt dat. En in heel veel gevallen is dat werk misschien ook wel niet nodig. En dat is ook het advies wat we gegeven hebben. Hè, van schrijf nou beleid en maak een risicoanalyse. Op welke inkoopfacturen ziet u een groter risico? En dan is bedrag een factor, maar kan ook het type inkoop een factor zijn. Waarbij je zegt, van, nou, daar willen we dieper op inzoomen dan op andere elementen. He, op het moment dat je een vaste prijsafspraak hebt met elkaar voor een bepaalde opdracht, is het risico lager dan op het moment dat het urenmaal tarief is. Op het moment dat het gaat over de inkoop van kopieerpapier, is de kans dat het niet geleverd wordt een stuk kleiner dan op het moment dat het gaat over transacties in het sociaal domein. Want je hebt er gewoon beter zicht op. Die risicoanalyse, die zou ik graag zien. Hè, dat is ook mijn advies geweest. Ja, en dan kan het dus bijvoorbeeld gaan over een bedrag van 5000 euro. Dat je zegt van 5000 euro, 3000 euro. Hè, boven dat bedrag vinden we dat daar een stapje extra gezet moet worden. En bijvoorbeeld bij facturen die te maken hebben met externe inhuur. Hè, want dat is nou typisch zo'n P-Q verhaal. Ik kan me voorstellen dat de organisatie daarin een hoger risico onderkent. En dat is ook wat ik bij andere vergelijkbare organisaties zie. Hè, dat met name op die punten, met name op de externe inhuur, dat daar wel gewoon kritischer gekeken wordt dan gemiddeld. De vraag van meneer Corselius over het ravijn. Het ravijn is inderdaad iets gedempt. Dat beeld klopt. Maar op het moment dat er 5 miljard van u wordt afgepakt en u krijgt 1 miljard terug, dan wil ik nog niet zeggen dat het ravijn ook helemaal gedempt is. Er stond van de week nog een artikel vandaag is van de collega-accountants van BDO is ook hun jaarlijkse benchmark verschenen. En daarin wordt ook duidelijk aangegeven dat het perspectief voor 2026 wankel is. En dat er een cumulatief tekort van 600 miljoen van gemeenten in 2026 wordt verwacht. Dus met andere woorden, het ravijn is wel een beetje gedempt, maar het is nog niet weg. En dat heeft te maken met het feit dat tot en met 2025 het Rijk in allerlei incidentele gelden gewoon nog doorrekent, maar dat het kabinet daarna ermee stopt. En dat betekent dus dat er gewoon onzekerheid zit in de jaarschijf 2026.
Voorzitter, mag ik even?
De heer Corselius.
Dan begrijp ik de september-circulaire niet helemaal. Want als je dan bij 2025 kijkt, dan zie je 37,7 miljoen hè, als algemene uitkering. En bij 2026 is het 36,9. En in 2027 is het ook 36,9. Ik bedoel,
ja. En voor dit jaar is het 40,5.
Wat zegt u?
En voor dit jaar is het 40,5.
Ja.
Dan mist u volgens mij 4 miljard in indexatie.
Nee, want er staat bij 2023 staat 34,7 miljoen. Nee, miljard. maar misschien interpreteer ik de september circulaire verkeerd. Hoor.
Nee, kijk, voor 2023 is er 40,5 miljard beschikbaar voor het gemeentefonds. Doe ik even uit mijn hoofd, maar een bedrag van in de 40 miljard. En je ziet dus dat in 2025 daar al een stap afgaat. En in 2026 ook. Ja. En dat is het ravijn waar het over gaat. En dat betekent dus dat u ten opzichte van 2023 wel degelijk een aantal miljarden inlevert. En maar dat geldt overigens voor de gemeente in totaliteit en niet alleen voor huizen.
Mm-hmm. Ik haal dat niet uit de september circulaire. Maar als u mij kan zeggen waar ik dat wel kan vinden, dan heel graag.
Zullen we dat even buiten het bestek van deze vergadering doen? Want ik denk dat dat de opmerking is die de voorzitter wil maken.
Zeker. Gaat u verder met uw betoog, de heer Friese.
Dan even naar de wat specifiekere vragen die, die wat minder vaak zijn, zijn gesteld. Overigens, de vraag over de autorisaties kom ik zo inderdaad nog even op terug. De vragen van meneer Lekkerkerker gingen inderdaad over, over het kaders van de WO, over IT en over prestatielevering. En u had nog een vraag over subsidies. Als het gaat over de reactie van het college over de subsidies, dan zat daar het woord verbaasd in. Daar sloeg u op aan. Wat ik net al zei, het proces is opnieuw beschreven. Maar wat het college in de reactie ook zegt, is dat de interne controles op de subsidieverlening nog niet zijn uitgevoerd. En dat is ook de reden dat ik de opmerking maak, want ja, een proces is pas af op het moment dat ook de controle daarop is ingericht. Dus in die zin geloof ik niet dat college en accountant het op dit punt oneens zijn. Alleen ja, het werk is nog niet af en dat betekent dus dat we daar straks bij de jaarrekeningcontrole ook gewoon op terugkomen. En dan leg ik in juni wel even bij u terug wat de uitkomsten daarvan zijn. Als het gaat over de opmerking die u maakt, en dat ging volgens mij over de logische toegangsbeveiliging, en die vraag kwam nog wel wat vaker terug. De reactie van het college snap ik, hè, van we gaan onderzoeken wat er mogelijk is op dat vlak. Dat ondersteun ik. En volgens mij kwam, ik weet even niet wie daarmee kwam, maar volgens mij was dat meneer Dirksen. De gemeente is zuinig met het uitgeven van autorisaties. Hè? Dus niet iedereen krijgt zomaar toegang. En dat is eigenlijk misschien nog wel, want dat zit ook vooral in de cultuur van de organisatie, van hoe ruimhartig ben je. Dat is misschien nog wel de belangrijkste waarborg. Alleen, wat ik belangrijk vind, is dat er 1 of 2 keer per jaar ook gewoon expliciet getoetst wordt. Ja, zoals de wereld dachten dat dat die in elkaar zou moeten zitten, met alle rechten en rollen die mensen hebben, is dat dan in de praktijk ook echt zo? Nou, en dat betekent dat je zowel intern bij de applicaties, maar ook met je externe IT-beheerder, nog wel even moet afstemmen van ja, hoe gaan we dat met elkaar doen? Nou, en dat proces, daar kan echt nog een stap gezet worden. Dan even kijken, meneer Baltus die vroeg naar de uitzondering, daar ben ik al op ingegaan. De rechtmatigheidsverantwoording ben ik al op ingegaan. De wet open overheid ben ik op ingegaan. De vraag van meneer Ormel over de omgevingsvergunningen. Dat is inderdaad een complexe. College geeft dat in de reactie ook aan. In die zin heeft het een technische oorzaak. En ik vind dat op een proces zoals de baten vanuit de omgevingsvergunningen, dat daar meerdere jaren gewoon een aansluiting gelegd moet worden met de bronsystemen. Dat is lastig. Maar vorig jaar is dat binnen de marges die we hebben binnen de jaarrekeningcontrole ook gelukt. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit jaar ook gaat slagen. Maar uw verborgen advies zo van, goh, het zou toch fijn zijn op het moment dat dat ook technisch geregeld wordt, die deel ik. De vraag van meneer Koning over de kasinstructie, die laat ik mooi voor de wethouder over. Ik kan u vertellen, er zijn ook budgethouders buiten financiën, gelukkig maar, want dat zijn de mensen die ook daadwerkelijk gaan over de dingen die moeten gebeuren. De overige wethouders zien nog geen aanleiding om bij het gesprek met de accountant te zitten die ik met de portefeuillehouder financiën heb. En eerlijk gezegd denk ik dat we dat ook zo moeten houden. Maar op het moment dat het college anders besluit, dan vind ik dat ook prima. Dan even denken, de vragen van meneer Poersen heb ik volgens mij gehad, de vragen van meneer Corzelius. Ja, daar wil ik nog wel even wellicht een sluimerend misverstand wegnemen. Het is niet zo dat u in mijn managementletter een verborgen toezegging aan gesubsidieerde partijen vanuit het college leest. Wat ik constateer is dat organisaties zoals een zwembad als gevolg van die energiecrisis in de problemen komen. En dat, ik op andere plekken regelmatig zie dat er dus aanvullende steunverzoeken richting de gemeente gaan. En dat zijn dus de voorbeelden binnen huizen die mogelijk, vandaar dat woord ook in de managementletter staat, die mogelijk bij u aan zullen kloppen om extra steun. Nou, en dus dat is even de opmerking daar.
Voor zwembaden krijg je inderdaad rijksgeld van meer dan 3 ton, ieder zwembad.
De heer Corzelius, via de voorzitter, alstublieft.
Klopt, daar is inderdaad geld voor beschikbaar. En u gaf aan, en ik ben blij dat te horen dat u dat uit eerste waarneming hebt kunnen vaststellen, dat er inderdaad zorgvuldig geregistreerd wordt. En dat geloof ik ook, maar er was ook nog de hele hectische periode, met name vorig jaar maart en april, toen dit allemaal op gang gezet werd. En de opmerking is met name ook gericht op de registratie in die eerste periode, dat er contant geld uitbetaald moest worden. Ja, daar zit wel een vier-ogen-principe op. Daar gaan we ook wel uitkomen met elkaar als het gaat over de adequate verantwoording. Maar de opmerking komt vooral uit die eerste periode dat het ontzettend hectisch was om alles op tijd voor elkaar te boksen. Toen werden er ook gewoon contante transacties gedaan. En contant geld is vanuit accountsperspectief altijd natuurlijk heeft dat extra aandacht. Ook omdat daar gewoon specifieke regelgeving op van toepassing is. Dan denk ik dat ik erin geslaagd ben om alle vragen te beantwoorden en niks te vergeten. Behalve dan dat meneer Lekkerkerker nog zat te broeden op een vraag voor tweede termijn. En die ging over de paragraaf over fraude en continuïteit. En voorzitter, als u mij toestaat, wil ik dan mezelf de tweede termijn besparen door misschien de ongestelde vraag te beantwoorden. Het onderwerp is vaker aan de orde geweest al hier. Met ingang van het boekjaar 2022 moet de accountant op grond van beroepsregels verplicht te rapporteren in de controleverklaring over frauderisico's en continuïteitsrisico's. En ook over de bevindingen daar, ten aanzien daarvan. Dat is een accountantsding. En dat betekent dat dat dus bijvoorbeeld ook geldt voor het bedrijfsleven. Meneer Koning, ja, ik ben geen voorzitter, maar ik zie een lampje branden.
Ja, dat klopt. Alleen, volgens mij was u aan het wachten tot de vraag was beantwoord. Dus.
Dat moet ook in het bedrijfsleven. De wetgever heeft één fout gemaakt. Die heeft namelijk de jaarverslaggevingsregels voor het bedrijfsleven wel aangepast, maar voor gemeenten niet. Dus er zit nu een vacuüm eigenlijk tussen datgene wat u moet doen en wat ik moet doen. Nou, dat is heel lastig. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat wat vragen oproept. En ook de organisatie vindt dat wel een uitdaging. Ik heb het college gevraagd van help mij nou om hier gewoon met elkaar de goede dingen te doen. De bedoeling van de wetgever, en dat is vanaf 2023 ook in het kader van die rechtmatigheidsverantwoording iets beter geborgd. De bedoeling van de wetgever was dat organisaties zich zelf ook rekenschap geven over wat ze doen met fraude en continuïteitsrisico's. En als ik hem dan even afpel voor een gemeente, ja, dan is een continuïteitsrisico. En een continuïteitsrisico is feitelijk, bestaat u over 12 maanden nog? Want dat is dan de vertaling die we daar als accountant aan moeten geven. Dan is het antwoord bij een gemeente natuurlijk heel makkelijk ja. En dat heeft te maken met het feit dat er getrapte garantie via het gemeentefonds aanwezig is. Bovendien hebt u nog een eigen vermogen waar u uit kunt putten. De continuïteitsvraag in formele zin bij een gemeente is vrij makkelijk te beantwoorden. Overigens zit daar ook nog wel een materiële kant aan. Want op het moment dat er majeure beleidswijzigingen plaatsvinden, waardoor bijvoorbeeld activa worden afgestoten of andere grote dingen gebeuren, sectoren, kan dat wel degelijk van invloed zijn op de beoordeling van de cijfers. Als het gaat over frauderisico's, ligt die anders. Want daar zie je gewoon dat organisaties eigenlijk gevraagd wordt om een frauderisicoanalyse te maken. En daar ook in feite op hoofdlijn over te rapporteren in het jaarverslag. Nou, in een publiek stuk iets opschrijven over frauderisico's en maatregelen, ja, dat is een balanceeract. Want je wil niet te veel in de details treden, want voor je het weet doe je nog een uitnodiging aan de mensen die dat lezen van, goh, oh, dus dit is de manier waarop het moet. Maar anderzijds, ja, wil je wel de gebruikers van de jaarrekening, en dat is primair de raad, wil je wel gewoon de informatie geven dat je op dat vlak in control bent. En het is ook zo dat op het moment, en dat vind ik, als ik dan ook een klein beetje kritisch mag zijn op mijn eigen vak, dat vind ik ook wel het lastige. Want het vak zegt wel van ja, op het moment dat de organisatie zelf niks rapporteert in het jaarverslag en ook geen frauderisicoanalyse heeft, dan moet de conclusie van de accountant zijn dat er onvoldoende aandacht is voor frauderisico's. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd, vanuit mijn positie, vind ik dat nogal een hele stevige uitspraak. Want het feit dat er geen frauderisicoanalyse is of dat er niks in de jaarverslag staat, betekent niet dat er geen aandacht voor is. Dus die gevolgtrekking is best stevig. En dat vind ik ook wel een hele vervelende. En vandaar dus ook mijn oproep aan het college. Ja, help mij nou ook een beetje door gewoon wel op hoofdlijnen hierover in het jaarverslag een aantal dingen op te schrijven. En we zijn ook met elkaar in gesprek over hoe dat moet gebeuren. Dus die aandacht is er. En dan zie ik in mijn linker ooghoek een lampje branden. Dus dan ben ik bang dat ik toch de vraag nog niet beantwoord heb.
Eén ogenblik. De heer Lekkerkerk, heeft u een aanvullende vraag op wat er net is verteld?
Ja, voorzitter. Eigenlijk een aanvullende opmerking. Want ik heb een verwachting ten aanzien van de vraag van de heer Koning. Maar ik hoop dat hij daarin mild is en meeweegt het feit dat de heer Friese in staat is om een vraag te beantwoorden die niet gesteld is. Dank u wel, voorzitter.
De heer Koning, bedankt
voor uw geduld. Voorzitter, ik kan de heer Lekkerkerk verzekeren dat ik altijd mild ben voor de heer Friese. Ik mis alleen de beantwoording nog over de bio-beleidseisen.
Het is uw adviseur, dus het lijkt me handig om mild te zijn. De heer Friese.
Laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat het me toch gelukt is om die ene vraag weer over te slaan. Ik moet u eerlijk zeggen, ik zou het getal niet uit mijn hoofd weten of het er inderdaad 107, 104 of 83 zijn. Dus dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Ik denk ook niet dat meneer De Bruin mij kan helpen op dit punt. Daar zal ik op terugkomen.
Helemaal goed. Dan kijk ik nog één keer de commissie rond of alle vragen uit de eerste termijn voor de accountant voor nu zijn beantwoord. De heer Corselius.
Ik had nog een vraag gesteld, want als ik het goed begrijp, dan pleit bij punt 5.4 de accountant voor een beleid ten aanzien van de controle van prestatielevering. En de vraag is of dat nou handig is.
De heer Friese.
Ik heb daar al op geantwoord dat me dat inderdaad wel heel handig lijkt om vooral de werkbelasting in de organisatie een beetje in toom te houden. Want op het moment dat je de prestatielevering op alle inkoopfacturen zou gaan doen, dan ben ik bang dat de organisatie zichzelf in eigen voet schiet. Waar het dus om gaat is, maak die risicoafweging van welke facturen vinden we risicovol. Dat kan in de sfeer van bedragen zijn, dat kan door toepassing van een steekproef zijn, kan zijn bepaalde specifieke inkooptransacties zoals inhuur, zoals ik al genoemd heb. Om daar een risicoafweging in te maken en dan vervolgens daar de controle op te richten, zodat je de hoogrisicoposten afdekt.
Ja, maar dan zou ik denken dat een steekproef, laten we zeggen, zeker als het om de grens bekend is, dat een fraudegevoeligheid in de hand werkt. Terwijl als je een steekproef hebt, dan kijk je niet naar het bedrag, maar dan kijk je gewoon van, er is een steekproef. Begrijp je
wat ik bedoel? Ja, maar dat zou betekenen dat de externe partij die de factuur stuurt,
inzicht heeft in de manier waarop de gemeente controleert. En dat lijkt mij een hele... laat ik het zo zeggen, als dat het geval is, dan hebt u een ander probleem dan de controle op inkoopfacturen. Want dan hebt u namelijk gewoon iemand die uit vertrouwelijke interne informatie aan het lekken is.
Volgens mij zijn daarmee alle eerste termijnvragen beantwoord door de heer Friese. Dan gaan we naar het college, de heer Rebel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mooi als je altijd zo'n deskundige voor je hebt in beantwoording. En van waar je ook hoopt dat hij een aantal vragen ook meeneemt, waar je anders misschien denkt van hoe moeten we daar nou mee omgaan. Dus bij deze ook dank daarvoor. Voorzitter, ook in wat grote lijnen allereerst wat reacties, ook in aanvulling voor datgene wat de heer Vries heeft naar voren gebracht. De opmerking die gemaakt is voor wat betreft de uitgebreidheid van de management letter en ook de reactie van het college daarover. De heer Vries is daar al op ingegaan. Dat heeft dus alles ook te maken met die complexiteit, met allerlei zaken waar steeds meer ook de lokale overheid bij betrokken wordt en ook iets van moet vinden. Steeds meer onderwerpen waar wij verantwoording over moeten afleggen. En als je daar steeds maar dingen aan toevoegt, ja, dan wordt zo'n rapport als vanzelf ook wel dikker. En dat betekent automatisch daaraan gekoppeld dat ook de reactie van het college ook uitgebreider gaat worden. Dus in die zin werd ook gevraagd van, wat is dat een waardeoordeel, hè, dat die alleen maar dikker wordt? Nou, dat is meer eigenlijk een constatering van het feit waar we met complexiteit te maken hebben, waar de accountant op moet ingaan en waar wij als gemeente dan ook vervolgens op reageren. Dus dat is absoluut niet een waardeoordeel. Want als ik een waardeoordeel zou mogen vellen over de management letter, die hebben we ook in het begin van het college reactie hebben we die ook aangegeven. En de heer Boerse die memoreerde daar ook aan. Er gaat gelukkig ook heel veel goed binnen de gemeente. En tuurlijk, er moeten altijd zaken zijn die nog beter of gewoon een stuk beter moeten. En daar lopen we als college ook absoluut niet voor weg. Maar laten we ook gewoon reëel zijn en constateren dat een groot percentage van de dingen die hier dagelijks plaatsvinden op het gemeentehuis gelukkig naar behoren, zoals het ook zou moeten, laat ik dat ook duidelijk stellen, ook plaatsvinden. Voorzitter, de kader van de WOO, daar is ook uitgebreid op ingegaan. Dat afwegingskader, ik begrijp dat het inderdaad van belang is dat je aangeeft van welke besluiten wel of niet in die openbaarheid moeten worden gebracht en welke afwegingen je daarin ook gaat maken. En wij zullen daar ook zeker mee aan de slag gaan. Zoals gezegd, de wet is kwanig in werking getreden. We hebben een lange termijn waar het gaat om de invoering daarvan. We gaan daar zeker mee aan de gang. En heeft u al kennis kunnen nemen van de stukken van de commissie ABM van volgende week, dan zult u ook zien dat daar ook een mededeling bij zit hoe wij ook met die WOO omgaan en ook een plan van aanpak daarbij. Maar datgene wat wij moeten doen, gaan wij daarin ook zeker oppakken. Voorzitter, de inkoopfunctie en het contract, dat IT-contract, ook daarvan heeft de heer Vries al het een en ander gezegd. Ja, het is eigenlijk een verschil van interpretering in de zin van, ja, kun je nou, wanneer je hem in eind oktober bekend maakt, kun je dan stellen dat eigenlijk die rechtmatigheid met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 van kracht is. Wij dachten dat dat wel zo is. Wij denken dat dat wel zo is. De accountant denkt daar anders over. U weet wel eens een beetje wie de basis is hier in zulke discussies. Dus ik ben bang dat we dat gaan afleggen. Tenzij, en dan gaan we ook zeker naar kijken of we goede aanvullende argumentatie kunnen krijgen. Waarvan zelfs de heer Vries dus zal moeten bekennen. Goed, ik stop even. Maar daar zit dus absoluut niet iets in. En dat is ook, werd er ook door de heer Vries aangegeven, dat wij in dat hele proces maar zomaar eenmaal snel te werk zijn gegaan van, nou, we doen maar even wat. Het heeft ook alles te maken met het contract zelf, waar het gaat om zeer specialistische kennis, die eigenlijk ook niet bij iemand anders in de markt is op te halen. Dat is kennis die je eigenlijk alleen maar van een bepaalde partij wilt hebben, omdat je daar in het verleden ook al eerdere stappen mee hebt gezet. En bijna ben je eigenlijk ook overgeleverd om dan ook met die partij een volgende stap te zetten. Dat blijkt ook wel dat uit het feit dat toen wij hem ook bekend hebben gemaakt eind oktober, er ook geen enkele reactie op is gekomen. Blijkbaar was er niet iemand in de markt die zei van, hey, die had ik ook willen hebben. Dus in die zin, je kunt alles wel willen aanbesteden, maar dan moet er ook wel wat te aanbesteden zijn in de zin dat je dan ook verschillende aanbiedingen ook op krijgt. Voorzitter, de factuurafhandeling, ja, dat is wel een punt. En als u de reactie van het college daarin ook goed leest, dan ziet u eigenlijk dat het de vraag is of nou die hele controle van die prestatielevering, of je dat nou echt het onderdeel moet laten zijn van de afdeling financiën. Of dat veel meer geïmplementeerd zou moeten zijn in de applicatie, in de systemen, waar dat gewoon een vaste plek moet gaan krijgen, waar de paffer, noem ik hem maar even, zelf ook zijn verantwoordelijkheid in heeft. En als je daarin, dat zou het mooiste zijn, dus daar moet eigenlijk naar gestreefd worden, en daarin zijn we, dacht ik, ook in overleg met de applicatiebeheerder om te kijken of dat niet veel eenvoudiger in de applicatie zelf kan worden ingebouwd. Want als wij dat zelf, als de afdeling financiën dat zelf zou moeten gaan doen, ja, één is de vraag of dat echt de taak is van financiën. En twee, de belasting die dat met zich meebrengt op de afdeling is gigantisch. En daarvan is ook aangegeven, en dat leest u ook in onze reactie, dat dat ook consequenties heeft voor de hele factuurafhandeling. En je moet er ook niet aan denken dat door allerlei controles die moeten plaatsvinden, uiteindelijk de betaling van iemand die gewoon netjes geleverd heeft, om die reden achter zou blijven, dan wel te laat zou plaatsvinden. Dus daar zit ook wel een bepaalde spanning in van hoe je daar met elkaar ook mee omgaat. Voorzitter, ik blader even door. Veel vragen zijn al beantwoord, ook in zijn algemeenheid. De heer Honing, van ja, die drie keer dat het per jaar dat u geïnformeerd wordt vanuit de financiën, dat is niet anders dan dat we dat gewend zijn. Dat de momenten zijn de voorjaarsnota, dat is de begroting, en in december krijgt u ook nog een tussentijds overzicht. Dus dat gaat niet veranderen ten opzichte van voorgaande jaren. Die bijzondere controle waar een derde accountant bij betrokken wordt, daar heeft de heer Vries het al het een en ander van gezegd. Voorzitter, de heer Ormel vroeg ook naar die volledigheid van die opbrengsten, met name waar het gaat om de omgevingsvergunning en de leesjes en wat wij daar als college ook gaan doen. In de reactie die we ook hebben gegeven op de managementletter hebben we aangegeven dat we daar hard mee aan de slag zullen gaan. Op veel punten is die volledigheid van die opbrengsten is gewoon goed. Maar het is niet de eerste keer dat de accountant daar melding van maakt waar het gaat om die omgevingsvergunning en de leges, de inkomsten die daaruit te behalen zijn. Daar moeten we nog zeker mee aan de slag. Voorzitter, de heer Koning vraagt van ja, wanneer komt die kasinstructie nou eens? Wanneer wordt die nou eens geactualiseerd? Voorzitter, dit is geen onwil. Laat dat duidelijk zijn. Dat heeft alles weer te maken met die capaciteit waar we al een paar keer over gesproken hebben. En als je staat voor een uitdaging om die rechtmatigheidsverantwoording tijdig klaar te maken. En je moet afwegingen maken van welke dingen het eerste de aandacht krijgen. Dan moeten we toch kiezen voor de grote brokken. En dat zijn dan bijvoorbeeld waar het gaat om tijdig klaar te zijn als op 1 januari 2023 de rechtmatigheidsverantwoording van kracht is gegaan. Dus op dit moment heeft dat niet onze prioriteit. Wil niet zeggen dat we het niet gaan doen, meneer Koning, zo is het absoluut niet. Maar nogmaals, waar het gaat om de keuze die je moet maken, maken we op dit moment de keuze voor de grote jongens, waaronder dus zorgen dat die rechtmatigheidsverklaring, die verantwoording zo snel mogelijk ook opgezet kan worden. In dat kader, voorzitter, kan ik ook aangeven dat we, wat de heer Vries ook terecht zegt, dat tempo omhoog moet, dat we daar ook extra capaciteit voor hebben vrijgemaakt en we hopen daar dan ook de stappen in te gaan zetten. Kom even bij de heer Corselius. Dat maatwerk van het Huizenmuseum in Sijsjesberg, daar heeft de heer Vries ook al wat over gezegd. En volgens mij ziet u ook gewoon, meneer Corselius, in de voorstellen die er komen, dat we ook echt kijken naar maatwerken. Kijk, maatwerk kan natuurlijk anders geïnterpreteerd worden. Hè? In de zin van, is het voldoende of is het niet voldoende? Die discussie, denk ik, moeten we hier in de jaarrekeningcommissie maar niet gaan voeren. Daar gaat het denk ik hier in dit verband niet om. Maar dat we maatwerk laten plaatsvinden, dat is zeker. U praat ook over het overschot van de Oekraïne-gelden. Naar verwachting verwachten we inderdaad dat we meer zullen overhouden dan de werkelijke kosten. Uiteraard gaan we dat eerst naar aanleiding van de jaarrekening 2022 gaan we dat goed in beeld brengen. En de omvang van dat bedrag zal ook nog moeten bepaald worden of alles zeg maar, bij ons in de pot mag blijven. Dan wel dat er toch nog een gedeelte terug zou moeten naar de Rijksoverheid. Wordt alles zeer zorgvuldig in kaart gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat de accountant over onze schouder meekijkt of dat dan allemaal ook in het kader van de CISA, want ik neem aan dat de CISA daarbij komt, of dat allemaal netjes is. En als er dan iets overblijft, dan zullen we daar ook, zullen als college daar ook over praten van wat is het beste. En uiteraard krijgt u daar als college, als raad dan ook een voorstel bij het opmaken van de jaarrekening en de verwerking van het resultaat. Die controle waarvoor u vraagt, waar het gaat om die verblijfplaats van Oekraïners die bij particulieren zijn ondergebracht. Daarvan hebben we al aangegeven, ook in de reactie van het college op de management letter, dat we dat controlemoment zullen gaan creëren. Hoe en wanneer, dat vind ik echt wel wat meer in de uitvoering liggen. Maar het feit dat we dat ook hebben opgeschreven, dat we daarmee aan de gang gaan, daar mag u ook op vertrouwen dat dat controlemoment ook zal plaatsvinden. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vragen die specifiek aan het college gesteld zijn, heb beantwoord. En anders sluit ik me aan bij de heer Vriezen. En ik heb niet de gave om vragen al te bedenken die niet gesteld zijn, dus ik wacht het maar af.
Ik ga ervan uit dat anders er ondertussen een lampje aangaat. En dat zie ik gebeuren bij de heer Corsier.
Oh ja, nee, nog wel een vraag. Ik had
is dat
ook
een
vraag
die u nog niet heeft gesteld?
Wat?
Heeft u die vraag al eerder
ja,
gesteld?
Ja, 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 ja. Ja, ja, nee, want anders bewaar ik die natuurlijk voor de tweede termijn. Ik had gevraagd aan het college of ze iets kunnen zeggen over de impact die het heeft op de organisatie als het gaat om die rechtmatigheidsverantwoording. Er wordt een uitbreiding van de formatie wordt aangekondigd en er is een projectplan. Maar kunt u daar iets meer over zeggen?
Voorzitter, tot in detail kan ik niet veel daarvan zeggen, maar misschien dat de heer De Bruin daar iets aan mag toevoegen als daar toch nog wat meer diepte in wordt verwacht. Maar de impact is groot. Dat haalt u eigenlijk ook wel door het gehele college, de hele reactie van het college op de managementletter, kunt u dat wel lezen. Het feit dat we daar dus nu ook echt mee aan de slag moeten gaan, heeft ook vele jaren, heeft het als het ware gehangen. Wanneer gaat die rechtmatigheidsverantwoording nu eigenlijk van start? We hebben daar nu gelukkig is daar nu wel die duidelijkheid over dat met ingang van 23 gaat plaatsvinden. We hebben, wat ik u net ook al aangaf, hebben we daar extra capaciteit voor vrijgemaakt. En dat betekent dat op diverse onderdelen, en uiteraard kijken we daar waar we de meeste risico's lopen, zullen er controleplannen moeten worden opgesteld. Om uiteindelijk ook gewoon voor ons als college zelf die werkzaamheden voor waar het gaat om het rechtmatig kunnen om te kunnen beoordelen of wij rechtmatig hebben gehandeld, of dat ook gewoon kan worden gestaafd, of dat ook gewoon vastgelegd wordt. Want uiteindelijk moeten we daarin ook een dossier vormen, wat door de accountant in het kader van zijn controle van de getrouwheid van de jaarrekening nog steeds onderdeel gaat maken. Dus heeft veel impact, vraagt veel van de organisatie. Is al aangegeven dat als we op bepaalde onderdelen daar op dit moment nog niet volledig uitkomen, dan zullen we die inhuur ook inschakelen. En dan hebben we er ook te maken met die controle door die derde accountant. Voorzitter, veel meer kan ik daar in dit verband niet zeggen. Maar als u meer zou willen weten, meneer Corselius, dan hoor ik het graag.
Helder, dank u wel. Mevrouw Lewin.
Ja, ik heb daar toch nog wel een aanvullende vraag op, als het mag. Moeten we dan zien dat door de hele organisatie heen die druk groter wordt, dus over alle afdelingen, of zit dat vooral bij de afdeling financiën?
Voorzitter, nee, dat heeft eigenlijk de doorwerking op alle afdelingen. Want uiteindelijk zullen die controlemechanismen moeten op iedere afdeling moeten worden geïmplementeerd. Tuurlijk is er een belangrijke rol daarvoor weggelegd voor financiën. Maar het is niet zo dat hele pakje Jan alleen maar bij financiën ligt. Er moeten diverse controles plaatsvinden. Je ziet eigenlijk dat we dat op het gebied van sociaal domein zijn we daar al een stukje verder in. Maar we hebben daarin nog wel wat slagen te maken, ook op de andere afdelingen. En dat zal de hele organisatie zal dat gaan merken.
Dank u wel. Ik denk dat we dan toch echt aan het einde van de eerste termijn komen. Dan in de tweede termijn, kijk ik vanaf rechts, is er nog behoefte om aanvullende vragen te stellen. De heer Corselius.
Toen ik de managementletter dacht en over de inkoopfunctie, denk ik, kunnen ze dat nou niet een keer goed regelen? Ik zei in eerste instantie dat het is of zwart Of het is wit. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik heb eerlijk gezegd wel wat meer begrip gekregen voor de gang van zaken zoals die gekozen is. En waarom ook het college zegt dat het discutabel is.
Dank u wel. Ik kijk verder de commissie rond of er behoefte is voor aanvullende vragen. Mevrouw Lewin.
Ja, ik heb nog twee vragen voor de tweede termijn. De eerste is aan de accountant gericht. Heb ik het goed begrepen als ik zeg dat we in de mei, de komende mei en september circuleren, meer duidelijkheid kunnen verwachten over 2026 en daarna? Of doelde u op de voorgaande circulaires? Want op enig moment zal het toch duidelijk moeten worden. Ik kan me niet voorstellen dat de Rijksoverheid alle gemeenten in Nederland laat bungelen. Daar heb ik al met meneer Bellis over gesproken. Maar, en failliet laat gaan. Maar wanneer kunnen we daar bericht over wachten naar uw idee? En de andere vraag is voor het college. Ja, we komen er elke keer op terug, maar ik maak me toch nog steeds zorgen over dat u zegt het gaat ten koste van het primaire proces. Ondanks de extra inzet die de Raad heeft goedgekeurd. Ondanks alle pogingen om mensen te vinden en alle gaten op te vullen. Maar ik blijf dit toch een zorgelijk punt vinden. Dus daar wil ik toch nog wel even wat meer van horen.
Oké, dan kijk ik verder naar links. Is er nog behoefte voor aanvullende vragen? Ja. De heer Dirksen.
Ik heb nog één aanvullende vraag over de rechtmatigheidscontrole. De wethouder heeft al aangegeven dat het een kwestie is van prioriteiten stellen. Dat was eigenlijk een vraag die ik zelf ook had. Maar bij de invoering ervan, ik begrijp nu dat iedere afdeling voor zichzelf zijn eigen prestatie moet leveren wat betreft die controle. Maar is er een, laten we zeggen, overkoepelend functionaris of afdeling die controleert dat iedereen wel in hetzelfde tempo meedoet? Dat je niet straks zegt in september, nou, we zijn klaar, terwijl blijkt dat een bepaalde afdeling nog helemaal niet klaar is.
Dank u wel. De heer Baltus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vaak word je ingehaald door andere vraagstellers als je zelf net een hele mooie vraag hebt bedacht. Maar ik heb net eigenlijk mezelf een beetje ingehaald door even stiekem te googelen hoe het nou zit met het kader voor de WO. En daarna werd ik door de wethouder eigenlijk gewezen op een mededeling voor de commissie van aanstaande donderdag. En daarin las ik eigenlijk dat misschien zonder dat het college het zelf door heeft, dat ze eigenlijk al heel goed bezig zijn met het opstellen van dat kader voor de WO. En dat ze zich aan de aanwijzingen van de VNG aan het houden zijn en het advies van de landsadvocaat. Dus ik ben die vraag die heb ik zelf hiermee beantwoord, denk ik. En ik was ook, omdat de accountant zei, ik ben geen jurist, maar ik ben zelf wel jurist. En werd meteen nieuwsgierig naar die aanbestedingsregels. Dus ook dat ben ik even gaan googlen. En ik wou eigenlijk een advies geven, gratis advies aan het college. Om goed te luisteren naar de accountant. Want volgens mij heeft de accountant het echt bij het rechte eind als het gaat over die aanbesteding en de rechtmatigheid. En misschien kunt u overwegen om daar geen advies over aan te vragen bij Houthof. Dat scheelt misschien een, ook weer op de jaarrekening, daar zit hij weer ook voor. Dus geen vragen meer, want nou ja, al Google heeft ze al beantwoord. Maar ik wou het toch even meedelen.
Het wordt een goedkope avond vanavond.
Verdorie, zo word ik overbodig.
Nou, u moet nog steeds de controle uitvoeren en ons verder adviseren, hoop ik. De heer Friese, zou u aan de beantwoording...
Ja, volgens mij één vraag voor mij van mevrouw Lewin. Ja, ik verwacht inderdaad dat er in de mei-circulaire meer duidelijkheid over komt. Dat is ook de inzet vanuit de VNG is ook om het dreigende scenario wat u schetst, om dat af te wenden. Maar goed, net als u en net als de wethouder heb ik geen glazen bol. Dus ik kan ook niet in de toekomst kijken of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Kijk, tot nu toe heeft het Rijk heel duidelijk gezegd van ja, onze zittingsperiode eindigt in 2025. En dus gaan wij niet over onze periode heen als het gaat over incidenteel geld. En dat is in feite wel wat de achterliggende oorzaak van dat ravijn is. He, dat is in feite de toenemende mate van incidentele financiering. Je ziet dat bij het Rijk daar wel wat openingen komen om dus inderdaad wel over langer lopende programma's te praten. En dat is ook nodig, omdat dat natuurlijk ook raakt aan bijvoorbeeld de energietransitie. Dus er komen voorzichtig openingen. Maar of dat in mei al helemaal duidelijk gaat worden, dat blijft even afwachten.
Dank u wel. De heer Rebel, namens het college.
Ja, voorzitter, aansluitend op datgene wat de heer Vriezen zegt. Wij zijn net zo vol spanning van op welke wijze het Rijk ook zijn verantwoordelijkheid gaat nemen richting de gemeenten. We hebben daar al hier in dit verband al meerdere keren over gesproken. En die onzekerheid maakt het ook gewoon lastig om langdurig beleid te kunnen formuleren. Waar het gaat om zaken die je toch wil oppakken, maar die toch wel structurele, langjarige consequenties met zich meedraagt. Voorzitter, mevrouw Lewin, eigenlijk de vraag van in hoeverre moeten wij ons zorgen maken dat bepaalde zaken die op dit moment toch niet voldoende lopen, of dat dan ten koste gaat van dat primaire proces. Voorzitter, die opmerking moet u zien in al datgene wat extra op ons als gemeentes afkomt. En alle tijd en aandacht die dat vraagt, daarvan moeten we goed beoordelen en goed afstemmen van wat betekent dat nou eindelijk datgene waar we over, denk ik, primair voor aan de lat staan als lokale overheid, om de primaire processen richting onze inwoners, om die goed te laten verlopen. En helaas moet je zien, moet je constateren dat daar wel wat spanning op gaat ontstaan. Echter, het uitgangspunt van ons als college is nog steeds dat die primaire dienstverlening waarvoor wij zijn aangesteld, dat een hele belangrijke issue is voor ons als college, voor ons als gemeentebestuur om daar inhoud aan te geven. Dus daar zullen wij ook altijd alles op inzetten om dat zo goed als mogelijk ook te laten plaatsvinden. Maar we hebben eigenlijk willen aangeven dat daar door al die extra taken en verantwoordelijkheden die er vanuit het Rijk over ons afgeworpen worden, dat af en toe best eens lastig is en schuurt. Maar het is niet zo dat binnenkort hier op het gemeentehuis geen rijbewijzen meer zijn af te halen en allerlei andere zaken. We doen daar ons nog steeds onze stinkende best, omdat het ook voor ons van belang is dat wij zichtbaar in onze dienstverlening ook laten zien aan de inwoners dat het gemeentebestuur er gewoon voor hen is. Voorzitter, de opmerking
Sorry, ik ben zelf de voorzitter.
Ja, even een korte reactie daarop. De heer
Rebel, mevrouw Lewin had een korte aanvullende vraag.
Nee, korte reactie, als het mag. U stelt me enigszins gerust, daar ben ik blij om. U zegt, ja, al die extra taken, daar zitten een aantal structurele extra taken bij. Hè? Nieuwe wetgeving, noem maar op. Die incidentele dingen, als de corona en de vluchtelingenproblematiek, nou, dat is ook al vrij structureel. Maar daar kan ik me voorstellen dat een extra druk tijdelijk geeft, dus die zal hopelijk weer wat afnemen. Maar die structurele extra taken, ja, die blijven natuurlijk.
Ja, voorzitter, en waar het gaat om die incidentele zaken die u noemt, ze zijn wel incidenteel, maar het lijkt wel of het ene incidentele calamiteit direct wordt opgevolgd door het volgende incidentele wat weer op ons bordje komt. Als je kijkt wat in de afgelopen 2-3 jaar allemaal heeft plaatsgevonden, nou, ik hoef het u hier niet te verhalen. Laat ik het maar zo zeggen, dat heeft behoorlijk de gemeentelijke aandacht moeten krijgen. En dat doen wij zo goed als mogelijk. Maar dat dan af en toe wel eens wat lastig is waar het gaat om de normale dagelijkse dingen. Dat hebben we met deze opmerkingen ook gewoon willen aangeven. Voorzitter, de heer Dirksen die vraagt of er ook nog iets is van een overkoepelende organisatie, persoon, afdeling die zeg maar, al die controlewerkzaamheden in het kader van die rechtmatigheidsverantwoording ook goed begeleidt. Ja, voorzitter, dat is nou net ook die persoon waar we het over hebben. Die extra formatie die is aangesteld om te zorgen dat al die processen op die diverse afdelingen ook op de juiste manier worden ingezet en ook tot een goed eind worden gebracht. En dat is ook iemand die zeer gelinkt is aan de afdeling financiën, dat zult u wel begrijpen. Die overkoepelende controle vindt op dat punt ook goed plaats. Voorzitter, ik werd heel even blij met de eerste opmerking van de heer Baltus, waar het ging over het afwegingskader WOO. En dat hij ook eigenlijk wel verwezen naar de opmerking van de mededeling van ABM die volgende week staat. En dat wij al bezig zijn met dat afwegingskader. Maar toen ik even te blij werd, toen hoorde ik alweer gelijk dat hij op het punt van de inkoop toch ook al ons weer wat andere dingen aan de orde stelt. Voorzitter, uiteraard nemen we dat mee. Maar er is nog wel meer dan Google, laat ik het maar zo zeggen. Voorzitter, dat waren, dacht ik, de vragen in tweede termijn.
Dank u wel. Ik zie ook geen lampjes meer aangaan. Dus volgens mij kunnen we daarmee agenda punt 3 afsluiten. Dan gaan we naar agenda punt 4. De eventuele aanvullende speerpunten voor de controle van de jaarrekening 2022. In de vorige vergadering op 9 juni hebben we met elkaar 3 punten vastgesteld. Het sociaal domein, de ontwikkelingen van de rechtmatigheidscontrole en het proces van de inkoopfunctie. Nou, daar heeft u vanavond ook al over gesproken en terug kunnen lezen in deze eerste interimcontrole. En ik kijk de commissie rond of daar nog aanvullende opmerkingen over zijn. Of dat er toevoegingen nodig zijn. Ik zie geen lampjes aangaan, dus volgens mij is dat niet het geval. Dus dan laten we deze zoals deze is. En dan gaan we door naar agenda punt 5. En dat is het controleprotocol voor de accountantscontrole en ter kennisname normenkader 2022. En ik kijk de commissie rond wie daarover het woord wil voeren. En ik zie het eerste lampje aangaan bij Leefbaar Huizen, de heer Koning.
Ja, voorzitter, dank. Als ik even naar pagina 2 ga en dan de laatste zin voor punt 2. Daar staat: het geactualiseerde controleprotocol wordt hierbij ter vaststelling voorgelegd. Het controleprotocol voor jaarrekening 2023 tot en met 2025 zal in de raadsvergadering van februari 2024 ter vaststelling aan u worden voorgelegd. Dan is de vraag, waarom stellen wij als raad achteraf een controleprotocol vast voor een jaar waar het nog van toepassing is? Dus dit lijkt alsof zeg maar het controleprotocol wordt toegeschreven naar de goedkeuring. Of betreft het hier gewoon een omissie? Dat is één. Dan bij het normenkader. We hebben ambulancevervoer en brandweer en rampenbestrijding. Dat zijn gemeenschappelijke regelingen. Maar in hoeverre kunnen wij als raad goed de rechtmatigheidscontrole controleren? Om het zo maar even uit te drukken. Voorzitter, dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Is er verder behoefte voor vragen op dit onderwerp? De heer Boersen.
Ja, dank u, voorzitter. In het verlengde van wat meneer Koning opmerkte. Ja, eigenlijk het enige punt wat wij hebben is dat er... we hebben het nu over 2022, dat ligt inmiddels achter ons. We gaan het dan hebben over 2023. Dan hebben we het februari 2024, dus dat voelt weer als achteraf. Waarom kan dat niet dit jaar worden vastgesteld, zodat we het dan hebben over een periode die voor ons ligt, in plaats van een periode die of helemaal of gedeeltelijk achter ons ligt. Dank u.
Dan zie ik verder geen behoefte voor verdere vragen. Het college, de heer Rebel.
Ja, voorzitter, volgens mij is dit niet anders dan dat we altijd doen. Aan het begin van een raadsperiode wordt het controleprotocol voor de komende 4 jaar wordt dat vastgesteld. En dat betekent altijd dat je begint met het jaar waarin de controle voor het eerste keer gaat plaatsvinden. Dat is 22 in dit geval. Echter hebben we nu te maken met het feit dat wij voor wat betreft die rechtmatigheid met een ander protocol te maken gaan krijgen. Dus vandaar dat nu dat controleprotocol alleen voor 2022 wordt vastgesteld. En dat u volgend jaar in februari 2024 voor de resterende 3 jaren van deze college, van deze raadsperiode, opnieuw een voorstel zal worden voorgelegd. Voorzitter, dus in die zin is er eigenlijk niets anders dan zoals we dat gewend zijn. Zij dat dus nu die knip gemaakt is in 1 jaar en volgend jaar in de resterende 3 jaren. En dat heeft alles te maken, wat ik zeg, met die rechtmatigheidsverantwoording die naar het college gaat. En waar de accountant dan vervolgens in het kader van zijn controleopdracht, waar het gaat om de getrouwheid, dan ook iets mag vinden. En dat heeft in mijn beleving helemaal niets te maken met het feit dat we op deze manier toewerken naar een goedkeurende verklaring. Want ik kan me niet indenken dat de accountant zich door dit foefje laat leiden waar het gaat om het verstrekken van de verklaring. Dus voorzitter, volgens mij is dat de beleving, maar de accountant zelf is in ons midden. Dus als hij daar een andere mening over zou hebben, dan zou ik ook graag via u de gelegenheid aan hem willen geven om daar nog op in te gaan. Maar ik denk eigenlijk dat het zo zou moeten zijn.
Dan kijk ik naar de heer Friesen. Heeft u behoefte om hierop te reageren?
Nee, want ik heb geen andere mening.
Oké, helder. Dan kijk ik weer terug naar de commissie of er nog behoefte is voor aanvullende vragen. Dat is volgens mij niet het geval.
Nou, de heer Koning. Voorzitter, ik heb nog steeds de vraag openstaan over het normenkader. Over ambulancevervoer, brandweer en rampenbestrijding. En misschien is het wel de vraag voor de accountant.
Maar nee, voorzitter,
De rechtsmatigheidscontrole kunnen toetsen, zeg maar. Ja.
We beginnen bij de heer Bel.
Ja, voorzitter. Excuus, de heer Koning, die vraag die staat hier ook op papier, maar die heb ik laten lopen. Ook die rechtmatigheid wordt ook waar het gaat om gemeenschappelijke regeling. En de veiligheidsregio is daar een van, de regio Gooi-en-Vegstreek. Daar heeft er alles mee te maken. Ook daar zitten accountants op. En ook daar worden gewoon al die controlewerkzaamheden verricht. En ik kan me indenken dat onze huisaccountant, de heer Friese die naast mij zit, gebruik maakt van de controlewerkzaamheden die verricht zijn door de accountant van die gemeenschappelijke regelingen. Maar ook nu, voorzitter, wil ik graag de bevestiging van de accountant.
Ik voelde hem al aankomen. De heer Friese.
Ja, voorzitter, dank u wel. De portefeuillehouder zegt klopt inderdaad. Kijk, waar het om gaat is dat het normenkader alle van toepassing zijnde regelgeving moet bevatten. En dat gaat dus over alle gemeentelijke taken, ongeacht de wijze waarop het uitgevoerd wordt. Dus op het moment dat u besluit om dat samen met de omliggende gemeenten te doen, zoals bij de regio, bij de veiligheidsregio, omgevingsdienst, nou noem het allemaal maar op, te doen, dan, overigens dat zijn ook een aantal verplichte samenwerkingen, maar dat even terzijde, dan is het zo dat de accountant van de betreffende gemeenschappelijke regeling daar ook een oordeel over velt. Dat is ook een van de redenen waarom u dus van dat soort verbonden partijen ook altijd de begroting en de jaarstukken langs krijgt, zodat u zich daar een beeld over kan vormen. Waar het dan vervolgens om gaat is van hoe is dan de gemeentelijke bijdrage van de gemeentehuizen aan die verbonden partijen besteed en past dat dan ook binnen die kaders? En dat is de reden waarom dus al die regelgeving en al die verbonden partijen en al die bijdrage aan verbonden partijen dus ook in dit normenkader staan.
Dank u wel. De heer Koning, is dat voor u voldoende?
Ja, voorzitter, het is helemaal voldoende.
Helemaal goed. Dan zou ik ook graag bij u willen beginnen over uw advies naar de Raad. Hoe kunt u, geeft u een positief advies op dit stuk?
Voorzitter, wij geven een positief advies.
Dank u wel. De heer Ormel.
Ja, ik let op de reactie van het college en de accountant. Positief advies.
Dank u wel. Mevrouw Lewin.
Dat geldt ook voor ons.
De heer Honing.
Wij kunnen daar ook mee instemmen.
De heer Derksen.
Helemaal akkoord.
De heer Baltus.
Positief advies.
De heer Lekkerkerker.
Dat geldt ook voor ons.
De heer Boersen.
Wij zijn ook positief, voorzitter.
De heer Corselius.
Voorzitter, lijkt me goed plan.
En de heer Doorn.
Nou. Nee, wij zijn akkoord.
Eindelijk kans op een hamerstuk. Dank u wel. Daarmee hebben we een hamerstuk. En sluiten we agenda punt 5 af. En dan komen we bij agenda punt 6, de rondvraag. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar ik kijk toch de commissie rond. Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar agenda punt 7, de sluiting. Ik wil u hartelijk danken. Het is glad buiten mogelijk, dus veilige reis naar huis.